Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening,
duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
Welkom bij de blik van Geiraat.
Good morning.
Bonjour. Guten Morgen. Buenos dias. Buongiorno. Bon dia. Boker tof. Sabah al khair. Gunaydin. Ohayo gozaimasu. Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Jossi. Ik heb het net even in 10 talen gedaan.
Mooi.
Waar ging ik de fout in?
Ja, in het Arabisch.
Ja, hè?
Ja. Dat is ook wel...
Dat is ook moeilijk, hè?
Ja, sabar el khair.
Sabarge.
Nee, maar er staat daar KH.
Maar El Geer, is dat met Goor en Geer van Joling?
Nee, dat weet ik niet.
Nee, oké. Okay.
Nee, zij spreken die K uit als een G.
Nee, wat wij krijgen, wij merken dat steeds meer mensen uit het buitenland mee zitten te luisteren. Dus dat is leuk.
Ja, ik zat er ook over, hè. Want als je podcast maakt gewoon in Amerika, Engeland, jongen, dan kan de hele wereld naar je luisteren.
Mm.
Wij zitten hier eigenlijk in de verkeerde markt.
Ja,
so
nee.
I think we need to do it from now on in the English.
Dat gaat dit jaar sowieso gebeuren, dat je gewoon met een druk op de knop je vertaling hebt. Alleen ik denk dat, wat ik leuk vind, is dat zoveel mensen uit het buitenland, die zijn geëmigreerd of die werken, of het nou Australië is of Dubai, die vinden dat toch lekker, dat Nederlandse geluid.
Nee, dat begrijp ik ook wel, want als je de hele dag Kapnika hoort in,
maar goed.
In het buitenland, wil je niet.
We zijn begonnen. Een nieuwe week, een nieuwe ronde.
Ik wil als eerst even beginnen.
Ja.
Met een beetje... Met een gigantisch compliment. Want jij bent echt goed ingelicht.
Over wat?
Nou, over de club waar wij ongelooflijk lekker op gaan. Dat is Ajax.
Ja.
Jij hebt, nou wat zal het zijn? Een aantal weken geleden kwam jij met...
De namen.
De namen voor de RVC.
Ja.
En wat krijgen wij van pushbericht binnen afgelopen week? De namen van de RVC.
Ja.
Zoals jij het hebt benoemd.
Allemaal.
Dus jouw bron klopt.
Mijn bronnen kloppen heel goed, ja. Ja, ik ben er wel blij mee. Dus ik ben blij dat Leslie Bamberg eindelijk zeg maar bereid is geweest om bij Ajax de leiding te nemen vanuit de RVC. Dus voorzitter. Het is ook, het zit ook tegen een beetje zelfmoord aan.
Aan Leslie Bamberg, ja.
Nee, dit, als Bobo kan je het nooit goed doen. Dus als het in het begin vinden ze allemaal fantastisch. Maar het moet maar even slecht gaan. En weet je, dan gaat de harde kern zich altijd keren tegen de Bobo's. En dan, dan staan ze bij je voor de deur. Ik bedoel, hij woont ook hier gewoon in de buurt. Dus hij is makkelijk te vinden. En dan is hij ook nog eens de schoonvader van Steven Berghuis. Het is een risico. Zijn voorwaarde was altijd dat hij zijn eigen clubje moest hebben. Dus nou, dat ziet er nou uit dat dat lukt. Dus dan kan hij ook wat doen.
Maar even in het waan van Erik de Vlieger. Die een paar
die
podcasts...
Die heeft het nooit goed voorspeld.
Nee, luister nou even. Die heeft een paar podcasts geleden uit heeft gelegd hoe hij het ziet met ontwikkelingen rondom de arena.
Ja.
Zie ik dit toch wel als een persoon die ook wel die ambitie zou kunnen hebben. Want ik bedoel, heel eerlijk hè. Je hebt alles bereikt. Financieel ben je 4 generaties na, je zit helemaal, je hoeft zich nooit meer te werken.
Klopt.
Hebt het goed, lekker fijn, je zit in de luwte, zeg maar.
Ja.
En dan verkies je ervoor om bij de ingewikkeldste club van Nederland, België zeker, misschien nog wel Duitsland, een ongelooflijk ingewikkelde bestuursorganisatie.
Ja.
Daar zie je boeken over, daar lees je hele, weet ik, podcasts komen er online en wij hebben het er zelfs over. En dan verkies je er toch voor, ja, ik wil daar de RVC leiden. Ja. Waarom?
Een ziekte.
Is het een ziekte? Of is het gewoon denken, ik wil die hele Zuidoost gewoon helemaal opbouwen?
Nee, het is een ziekte.
Is het een ziekte?
Ja, het zit tegen SM aan. Wat is dat toch met mannen? Dat ze op een gegeven moment hebben ze dan een mooie carrière gehad. Ze zijn succesvol. Ze hebben hun centjes binnen. Ze hebben hun status. En dan willen ze of twee dingen... Of een voetbalclub.
Ja.
Of ze willen de politiek in.
Ja,
het land veranderen. Het is een ziekte. Dus het is eigenlijk...
Wat is dat? Aandachtsschel? Of is dat...
Nee, ik denk dat dat zeg maar de angst is voor het zwarte gat.
Ja?
Om in een zwart gat te vallen. Dus ze zijn bang dat ze dan de hele dag met...
Maar moet ik me daar ook niet bang voor gaan maken?
Jij niet, want jij bent nog heel jong. Maar
nee, weet ik. Maar ja, ik zit ook wel...
Over zo'n 20, 25 jaar, dan hoop ik dat ik er ook nog ben. En dan moet je mij even zeggen, joh, wat moet ik doen? Ja, want dan wordt natuurlijk... Je bent bang dat je dan de hele week met je vrouw door het bos moet gaan wandelen.
Nee, ik vind dat niet erg.
Jawel,
ik heb het gezellig met
haar. Verschrikkelijk. Nee, dat is één grote eenzaamheid. Dus het is de angst voor het zwarte gat. En dat je gewoon, je komt echt gewoon terecht in.
Maar dan
in...
moet je toch een hobby vinden die je dan gewoon de hele dag. Kijk, ik zou dan lekker dan de hele dag naar voetbal gaan of zo.
Ja, nou, Benno doet dat.
Ja,
hè?
Benno doet
ja,
dat.
Die rijdt de hele dag door het land.
Dat vind ik wel een goede actie. Want ik zou niet mezelf op
Clermont-Ferrand tegen, weet ik veel, tegen een of andere lokale club uit Nice. Ja, je kan gaan schieten op duiven.
Oké.
Of op ganzen, zoals onze koning dat doet. Je kan van een berg beklimmen. Ik zag ook in Korea, volgens mij, een of andere man die ging zonder touw een gebouw beklimmen.
Jezus, ik kreeg helemaal, als ik erover nadenk, krijg ik dat handje. Maar zonder bescherming.
Maar ik denk dat het echt te maken heeft met de angst voor het gewone en de angst voor het normale. Dus ze blijven gekke dingen doen.
Dat wie, is weet het. Je wie ook zo... Weet je, daar zaten we ook vaak over... Een bruggetje van maken naar Mark Rutte. Ook zo'n man. In principe een hele succesvolle carrière gehad als premier van Nederland. Nou, laten we in ieder geval zo zeggen. In Nederland heeft dit goed gedaan. En dan bedenkt hij, weet je wat? Ik ga NAVO-chef worden. En dan ga ik eventjes instappen in het moment dat geopolitiek gezien het in, nou, het zal het zijn, 100 jaar, niet zo ongelofelijke chaos is geweest. En China, en Rusland, en dan Venezuela, en de Donald. En dan komt onze polder Mark, komt dan het eventjes rechtzetten.
Ja.
Nou, ik wil even van jou weten, want wij bellen elke dag. En dan zeg ik, hey pap, heb je dit gezien? Of heb je daar iets over gehoord? Nou, wat is er? Groenland deal is off the table. Of, nou ja, er is een Groenland deal. We gaan Groenland niet innemen namens Amerikanen. Dat is off the table. Ik ben dan toch ongelooflijk benieuwd wat onze Donald Trump-fluisteraar uit Nederland dan heeft gedaan in het achterkamertje. Want hij was op RTL Late Night gisteren. Toen zei hij niks. Maar ik wil toch weten van jou.
Zei hij niks?
Nou, hij zei, ja, daar kan ik niks over zeggen. Hij zei wel één ding.
Ja?
Daar heb ik andere theorieën over. Maar ik wil eerst weten hoe jij erover denkt.
Ja. Nou, dus ik weet nog dat ik Rutte... Ik heb Rutte een keer een sms'je gestuurd tijdens corona.
Ja.
Doe het niet. Omdat ik zei, we moeten open blijven. En dan heeft hij me succes gewenst. En ook ja, dat het heel complex is. Dus hij heeft een hele originele manier van communiceren. En ik heb hem toen ook een sms gestuurd. Gefeliciteerd met je nieuwe baan bij de NAVO. Echt ruim voordat hij dat kreeg. Toen zei hij, nou ja, we zijn er nog niet.
Nee.
En wat ik me ook nog kan herinneren is dat hij kwam... Was jij daarbij dat we op het Schiphol VIP Center stonden?
Ja, daar stond ik bij met Wopke Hoekstra.
Wat is die lang, hè? Die
Wopke. Allebei, bomen van mannen.
Ja, die zijn echt reusachtig lang. En toen zei hij, hey, hij doet altijd, hey, hoe is het?
Ja.
En toen zei hij, waar gaan jullie naartoe? Toen zeiden we gaan naar Portugal. Zo, toe maar. Ik zeg, en jij, waar kom jij dan vandaan? En hij kwam toen van het Bilderberg-congres.
Ja, iets. Ik weet niet waar die was.
Ja, uit Washington of zo, zoiets. Ik zeg, wat moet je daar nou weer doen? Het land staat in de fik. Nou, dan komt er iets venijnigs op zijn gezicht. Maar wat is Rutte's talent? Wat is zijn talent? Hij is de meester in het smeren van honing. Dus hij likt net niet de schoentjes af van de Donald. Hij zit hem net niet te kussen en te omarmen. En zijn werkwijze is eigenlijk heel simpel. Hij kust, hij omarmt, hij verdiept zich 100%... in het profiel van met wie die te maken heeft. En hij weet gewoon dat de Donald vindt het gewoon heel lekker als je hem de hele dag kusjes geeft.
Ja.
Als je de hele dag vertelt hoe geweldig hij is.
Ja.
Als je hem vertelt dat hij misschien wel de beste president is ooit in de geschiedenis van Amerika. Dat je hem vertelt hoe jij dat in Syrië hebt geregeld. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Dat appt hij hem zelfs. Dus hij weet gewoon heel goed hoe hij, zeg maar, een beschuitje met muisjes moet eten met de Donald. Mark Rutte is de beste daarin. Nou, dan komen we op voor Groenland. Dat is heel ingewikkeld voor Rutte, want hij zit dan in een catch-22. En wat betekent dat? dat aan de ene kant is Trump gewoon NAVO. En aan de andere kant wil hij de NAVO aanvallen. Want dat is wat hij zei. Hij zegt, ja, ik ga Groenland innemen. I need it, I want it. En dat zegt dan Trump wel 100 keer op dezelfde manier. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. En dat heeft hij toen ook rechtgezet door te zeggen, ja, ik ga geen geweld gebruiken. Maar ja, dan wil uiteindelijk de Donald een deal op het World Economic Forum in Davos. Hij wil zeggen dat hij een deal heeft.
Ja.
Dan gaat hij één op één zitten met Mark Rutte. En nu komt dus de grote vraag. Wat is daar gezegd? Nou, ik weet zeker niks. Gewoon niks. Dus wat Rutte heeft gezegd, het komt goed. Wij gaan samen Groenland verdedigen tegen het grote kwaad. China en Rusland. We are all with you. Ik heb nu al die begroting op weten te voeren. Van 2% naar 5%. We doen allemaal mee. We are at your side. Hij heeft gewoon gezegd, komt goed. Hij heeft niks meer beloofd. Hij heeft niks meer gezegd. En dan gaat vervolgens de Donald het uitleggen aan de camera, dat hij de beste deal uit de geschiedenis heeft gesloten. Maar er is niks afgesproken. Helemaal niks. Het enige wat er is concreet is afgesproken. Wij gaan samen met jou Groenland verdedigen. We gaan meer militairen sturen naar Groenland. We gaan samen Groenland als strategisch punt in de geopolitieke wereld verdedigen. Meer is niet besproken. Helemaal niks.
Echt waar?
1000%.
Ja, dat zou op zich nog wel kunnen. Maar als je dan het argument met mineralen en zo, wat je nu voorbij ziet komen, dat valt dan in het niks. Dan is dat dan nooit een ding geweest.
Nee, dat zeggen ze natuurlijk ook over Venezuela. Alleen je moet wel een gek zien te vinden die even miljarden gaat investeren om die ongelooflijke dikke vieze olie uit de grond te halen uit Venezuela. Zijn er mineralen in de grond in Groenland? Ja. Zijn ze op dit moment niet benut? Ja. Zou je het eruit moeten trekken? Misschien. Hebben ze het nodig? Misschien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon vooral om de geopolitieke dreiging van de Russen en de Chinezen, die bij wijze van spreken Amerika zouden kunnen aanvallen over Groenland heen. Dus even een makkelijke brug. Dubai, Iran.
Ja.
Daar zit gewoon een zeetje tussen. Dus op het moment, we hebben dat gezien afgelopen week, dat opeens werden alle vluchten naar Dubai gecanceld.
Ja, gewoon het hele Midden-Oosten.
Ja.
Gewoon het luchtruim boven Irak en Iran.
Ja, weet je hoe dat gaat?
En dan vluchten naar Israël ook niet.
Ja, maar weet je hoe dat werkt?
Van Transavia en KLM.
Ja, dan komt er een waarschuwing van de intelligence.
Ja.
Vanuit Amerika.
Ja.
Dat komt dan terug bij lokale regeringen. En eigenlijk wat ze zeggen is dat het onrustig kan worden. Niet dat het onrustig is of dat het onrustig zal zijn. Dat het onrustig kan worden. En dan nemen dus regeringen hun eigen maatregelen. Want KLM is gewoon Nederlandse regering. Dus British Airways deed het ook. En wij zijn altijd het beste jongetje van de klas.
Ja.
De Oost-Europese maatschappijen, die doen dat helemaal niet. Die denken, oh, het zal allemaal wel. Die drinken ook wodka gewoon in het vliegtuig. Ja, dat is ik vaak
denk, roken die nog, denk je? Niet?
Nou ja, ik heb meegemaakt, echt waar. Dat toen dat ik zo vaak vloog op Moskou, dat best wel vaak een totaal straalbezopen piloot achter het stuur plaatsnam. Ja, en echt eng. En ik ben al niet zo'n fan van vliegen.
Nee, dat weet ik.
Ja. Nee, maar ik denk dat het zo is gegaan. Dus wat wij nu zien is allemaal van die duiders, en die gaan de hele tijd maar uitleggen hoe de wereld in elkaar zit en wat er dan wel of niet besproken is. Er is niks besproken.
Weet je wat ik denk?
Gewoon niks.
Ik denk dat er iets anders is besproken. En ik heb ook nog wel enigszins in mijn hele gedachten nog een bewijsje ook nog van gisteravond.
Okay.
Maar dan moet je eventjes je koptelefoon opdoen, want dan laat ik even een fragmentje horen.
Ja.
Gisteren was bij RTL Late Night, Humberto Tan, ging Mark Rutte interviewen.
Maar jij zit me er nu echt zo in te trekken.
Ja, ja. En samen
ik luister mee.
Met Mark Rutte zat daar Chardus van Sitters.
Wie?
Chardus van Sitters.
Ja, jarenlang. Dat zijn adviseur.
Ze lieten een foto zien van Rutte en Trump.
Ja.
En daar gaat het over.
Ik ken Mark wel goed genoeg om te zien op het beeld dat je net laat zien, dat hij daar oprecht zichzelf is en tevreden met hoe het gegaan is.
Ja, ja.
We moesten erop beginnen hier.
Hier moest hij nog beginnen.
Maar ik mag Donald Trump graag en we kennen elkaar zo lang. Dus die vriendschap heeft zich over de jaren ontwikkeld. Dus we vinden het ook niet vervelend om bij elkaar te zijn.
Je bent zichtbaar op je gemak.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
Weet je, kijk, die Donald die zit in zijn kamertje, gewoon daar in Davos. En dan wordt er zo geklopt op dat deurtje, zo, hey Donald, it's me, Mark. Ja. En dan loopt hij zo dat kamertje in en dan doen ze de blinds dicht van de kamer. En dan wordt het een donkere ruimte. En dan gaat gewoon Mark gewoon letterlijk in het oortje fluisteren van de Donald. Hé, hey, baby.
Nee, maar wat...
I think you need to slow down.
Nee, maar wat wil jij nu suggereren? Dat Donald homo is?
Ja, misschien heeft Mark Rutte wel met de Donald gewoon een affaire. Wat dan?
Ja, nee.
Dat zou wel echt de scoop van de eeuw zijn.
Ja, maar dat is niet zo.
Ze kennen elkaar al jaren. Ja. Het zou wel wat zijn.
Nee, nee. Kijk, ik denk wel dat Rutte en Macron het gezellig met elkaar hebben.
Ja, die Macron ook met een brilletje. Het zijn allemaal van die midlife crisis momenten.
Ja, precies. Macron is een raar verhaal, want die vrouw van hem is geloof ik had zijn moeder kunnen zijn. Ja. Ik heb ooit gehoord, het is één bron, hè, dus niet twee bronnen, maar ik heb ooit vanuit één bron uit Parijs gehoord dat Macron in van die gayclubs kwam. Weet je wat wij hier hebben in Amsterdam, in de Regulus Dwarsstraat?
Ja, ja, ja.
Het zal allemaal wel, ik vind het allemaal prima. Er is natuurlijk altijd...
Ik ook een keer geweest met uitgaan vroeger, hè?
Ja, ja. Nee, maar we hebben jaren natuurlijk lopen denken, is Mark Rutte nou wel of geen homo? Ja, ja. Om het even heel concreet te zeggen. Ja, omdat we nooit iets van hem horen. Of een vriendin. Hij zat met een dildo op zijn hoofd bij Vandaag Inside. Ja, nee, hij is heel grappig. Ik denk dus dat hij seksloos is.
Ja, dat hij aseksueel is.
Ja, dat denk ik.
Dat hij het gewoon niet wilt, nodig
heeft. Ja, ik weet niet. Dat hij gewoon...
Maar hij moet op een bepaalde manier stoom afblazen. Ja, gaat ik hij denk, een kickbox of zo?
Nee, dit is zijn stoom afblazen.
Dit is zijn stoom?
Ja, die wereld van de macht.
Ja, oké, daar kan ik wel inkomen.
Ja, daar geniet hij van en dat vindt hij leuk.
Maar een sigaretje doet hij niet. Is hij van het roken?
Nou, ik kan me herinneren dat ik een keer in Den Haag was. Dat zal ik nooit vergeten. Dat was toen bij een borrel van de Big Improvement Day.
Ja.
Dat heb ik ooit bedacht en dat heb ik toen aan Ralf van Essen overgedragen. En daar met hem was ik het ook samen gestart. Ja. En toen was die borrel en toen hadden we buitengesprek met Mark Rutte.
Ja.
Toen gingen we een sigaretje roken en volgens mij deed hij mee. En weet ik nog dat toen vroeg hij aan mij, ja, wat vind je nou van mijn imago? En toen was ik best wel hard tegen hem. Ik zei, nou, je ziet eruit als Harry Potter. Je hebt de verkeerde bril, verkeerd pak, verkeerd overhemd, verkeerde schoenen. Nou, alles verkeerd. En dat heeft hij me toen heel kwalijk genomen. Dat hoorde ik. Aan de andere kant was hij daarna, heeft hij het allemaal wel gedaan. En toen kwam ik hem een keer tegen een huis te duin. Hey, Yves. Dus hij luistert wel, maar hij kan net zoals de Donald slecht tegen kritiek.
Ja.
Dus Rutte, die kan hysterisch worden. Dat heb ik ook vaak gehoord in meeting. Als hij zijn zin niet krijgt. Dus dat heeft hij, dat zeg maar, die overeenkomst heeft hij met de Donald.
Maar hebben dan
die
al die
niet tegen kritiek.
Nee, maar al die wereldleiders.
Zijn
en dan praat ik het even over. Dan noem ik even Poetin, noem ik er ook bij.
Ja.
En ook nog Xi Jinping.
Erdogan.
Allemaal mannen die lang aan de macht zijn.
Ja.
En allemaal redelijk onvoorspelbaar zijn ook. Hè? Al is die Chinezen, daar hoor je niet zoveel van. Maar dat vind ik ook onvoorspelbare figuren. Net zoals dat ik Donald ook onvoorspelbaar vind.
Ja.
Wij hebben de fout gemaakt met Poetin. De wereld.
Vind ik nog steeds.
Ja, want hè, tijdens corona, kun jij ook even verklaren, want jij weet hoe het eraan toe gaat in Rusland.
Ja.
Hebben wij Poetin gewoon
genegeerd en beledigd.
En beledigd. Ja. En wat gebeurt er dan?
Dan gaan dit soort mensen radicaliseren. Dan denken ze letterlijk, je wil me toch niet.
Maar is Donald ook zo iemand?
Nee, die is anders. Omdat Donald is een man die echt bewezen heeft om succesvol te zijn en ook... Die weet ook wat falen is, want die heeft een enorme lange lijst van mislukte projecten op zijn naam. Wat helemaal niet raar is als je ondernemer bent. Dus Donald is iemand die bereid is om grote risico's te nemen. Dat is best gevaarlijk als dat een president van een land is. Alleen hij heeft wel in zijn leven eigen initiatieven genomen. Hij heeft voor de rechtbank gestaan. Hij is door het slijk gehaald. Hij heeft torens neergezet. Hij heeft die torens ook afgebrokkeld zien worden. Hij heeft mooie casinos gebouwd. Hij heeft diezelfde casinos weer failliet zien gaan. Hij zat achter, een tafel. En dan zei hij, you're fired, zijn meest beroemde zin. Hij geniet van de aandacht. Het is een vrouwen, hij is seksverslaafd.
Ja.
Laten we daar maar op houden.
Hij wil.
Hij wel, ja. Dus ik zie niet hem... Met Markie in het donker een kusjes doen of zo. Of andere dingetjes. Dus wat ik wel weet is dat een man als Rutte, die taxeert gewoon Donald heel goed. En die denkt, als ik met hem iets wil realiseren en ik wil een deal met hem maken, ja, dan moet ik gewoon met mijn hele arm erin, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Ja, maar dat is wel
de Hij snapt gewoon het spel. En Zelensky, die deed dat toen heel fout. Weet je nog die beelden? Ja. Toen waren ze gewoon live op tv en ze explodeerden. Omdat ze dat beledigend vinden. En dan kan je het, en dan zeggen wij in Nederland, ja, moet je zo nederig zijn? Moet je slijmen?
Nee, mensen klappen dus voor Zelensky.
Nu, maar hij wordt nu slijmbal Rutte genoemd. Ik heb het even over Mark Rutte.
Ja, ja.
Ja, hoezo? Het gaat toch om het resultaat?
Maar dat boeit hem niks. Hij is een tevelpannetje.
Hij is een tevelpannetje.
Hij laat het afglijden. Ja. Maar zou jij bijvoorbeeld, hè, kijk, wij kijken er nu naar op politiek niveau.
Ja.
Maar laten we dit eventjes gewoon wat lokaal houden. Noem de Zuidas, noem jij onderneming, noem directeuren. Is dit een soort gedragspatroon wat je vaker ziet bij grote leidinggevende figuren?
Ja.
Noem het een grote succes van de Nederlandse ondernemers. Of is dat enkel echt heel selectief, klein niche groepje van, nou, pak een beet 15 man op de wereld die zo omgaan, want anders kom je niet op zijn plek.
Weet je wat ik het grappigste vind? De grootste criticasters van Trump, dat is in Nederland, is dat zeg maar ongoing Volkskrant, NOS, NRC en al die andere rare krantjes van DPG. Die zitten altijd maar aan Trump-bashing te doen. Ja. Dan heb je hier in Nederland een aantal van die columnisten die dag in dag uit Trump afvallen. En zodra ze denken, nu heb ik beet, zitten ze weer bij de NPO op Nederland 1. Ja. Of bij De Wit. Of bij Nieuwsuur. Dan denken ze, hey, we hebben weer beet.
Ja.
Maar die mensen waar ik het over heb, dat noem ik dan nog steeds de linkse elite van dit land. Dat zijn de Femke Halsema's van deze wereld. Dat zijn de Jesse Klavers van deze wereld. En al hun fans. Als je hun bekritiseert, gaan ze huilen. Of ze lopen weg.
We hebben er toch eentjes in Amsterdam.
Sita Pels.
Ja.
En daar gaan we het over hebben. Maar dus wat ik zo grappig vind, ja, de wereld bestaat uit slijmen. Ja, de wereld bestaat uit nederigheid. Ik bedoel, ik zie dat toch ook als Maxima en Alexander ergens komen, die hele aanhang eromheen. Ze likken je net niet af. Ik zie dat met politici. Ik zie dat aaien, oh, zo mooi gesproken. Ja. Dan lopen die mensen weg en dan steken ze een mes in je rug. Dus ja, er wordt geslijmd. Is het handig? Soms wel, ja. Ben ik zo? Nee, dat weet je.
Moet je slijmen om naar de top te komen? Of zeg jij nee?
Het kan helpen. Je moet taxeren.
Je moet taxeren. Hoe zou je dat doen dan? Zou je nog zeggen van, nou, zo, dit is de beste tactiek?
Nou,
per
ja.
persoon? Of is het per persoon een geval? Of nee. je denkt van,
de beste tactiek is gewoon een antenne bij jezelf neerzetten om te kijken hoe iemand in elkaar zit. Dus je moet beschikken over empathisch vermogen. En als het empathisch vermogen zegt, je moet slijmen, ja, waarom niet?
Ja, maar ik wil grote deals sluiten.
Slijmen.
Er komt een klant bij ons.
Soms moet je dan slijmen.
En die wil ik gewoon kosten wat het kost bij ons binnenhalen.
Ja. Eerst taxeren wat voor iemand dat is.
En waar taxeer ik dan op?
Ja, op alles. Dat is gewoon je eigen intuïtie, je antenne. Dat is ervaring.
En wat is?
En weet je wie dat dus heel goed kan? Mark Rutte.
Zou Mark Rutte ook een... stel nou voor, Mark Rutte had een andere carrièrepad gekozen.
Ja.
In welk vakgebied, zeg maar, was hij echt top succesvol geweest? Is hij de ultieme bestuurder, de diplomaat? Of denk je van, nou, als hij Formule 1-coureur was, dan had hij het wel gedaan.
Nee, hij zou een hele goede M&A-man zijn.
Ja.
Dus hij is echt goed om grote M&A-transacties te doen. Hè? Dus merger and acquisition. Ik vind hem echt een dealmaker. Dus hij is echt iemand die ongelooflijk complexe situaties managt. Hij komt nooit in de emotie.
Hij komt
naar buiten.
Binnen
wel. Binnenkamers.
Daar heb ik ook een verhaaltje over.
Welke?
Nou, dat is wel een tijd geleden. Dat was toen nog het CDA in het kabinet zat. En ik ken iemand en die werkte bij Algemene Zaken. En die vertelde, toen was er een case. Ik weet niet meer precies hoe dit was, maar toen had Wopke Hoekstra op tv gezegd, ja, ik weet het niet helemaal. Met een...
Klinkt niet heel duidelijk.
Het klinkt ook niet heel erg duidelijk dit. Maar waar in ieder geval het om ging, Wopke Hoekstra had Mark Rutte voor en het hele kabinet voor de bus gegooid. Dus iedereen staat buiten, drukt de microfoon in de mond van Rutte. Ja, en wat vind je hiervan? Wat moet je doen? Ja, gaat hij lachen? ja, dan gaan we eventjes, komt goed, geen nood aan de man, bla bla bla. Loopt naar binnen het gebouw in, zijn gezicht werd van blije Mark, boze Mark.
Ja.
Loopt zo naar binnen, loopt richting Wopke. Hij zegt, Wopke, mijn kamer in.
Ja.
Is vervolgens 15 minuten lang, al is het niet meer, misschien een half uur, als een gek tekeer gegaan naar Wopke. Maar gescheld, gestampt, helemaal die man gekleineerd. Ja. Ja. En ze stonden echt met glazen tegen de muur.
Gekleineerd?
Nee, maar gewoon, hij, wat hij heeft in zich, en dat vind ik echt wel knap, hij heeft een flexibele leidingstijl. Dus wat bedoel ik daarmee? Aan de ene kant is hij de charmante man, de gezelligheid,
ja, de
alles is goed. Maar hij kan ook die porseleinen kast slopen als een gek.
Dus hij is heel goed.
Maar dat is ook wel heel bijzonder. En daar hebben we het ook wel eens over gehad. En daar heb ik ook wel eens in trainingen het wel over gehoord. Je kan best flexibel zijn in je leidingstijl.
Nee, maar dat is de key. De beste leiders. Ik heb altijd gezegd, we gaan Mark Rutte missen als hij dood is of naar het buitenland gaat. Ja. Dus nu pas zien wij eigenlijk hoe goed hij was. Want hij is wat is het talent van een echte leider? Dat hij kan lijmen. Dat hij de boel bij elkaar houdt. Ik bedoel, wat wij elke keer doen, we smeken altijd naar een nieuwe leider. Elke keer weer. Al hebben we een goede, we weren weer een nieuwe. Dat is een ziekte.
Ja, daar heb jij zelf ook wel eens vaak over gehad, over betovenen.
Ja, maar ik vind wel dat de afgelopen 15, 20 jaar...
Daar ben ik het zeker mee eens, maar toch.
Dat ze een beetje stuurloos zijn. Maar Rutte kan dat ook niet doorbreken. Ik weet van hem dat hij echt goede intenties heeft. Ik weet ook dat hij bereikbaar is, dat hij bereid is. Ja, ik vind het een beetje onhandig hoe hij dat toen heeft gedaan met Groningen. Ik vind dat hij tijdens corona veel te veel op de schouders leunde van Jaap van Dissel. Die noemde hij dan de professor. Dus hij is ook iemand die niet echt graag de verantwoordelijkheid neemt. Het is ook een leiderschap-eigenschap. Hè? Dus hij wil niet zeggen, oké, ik neem nu de verantwoordelijkheid. Het is mijn ding. Als het goed gaat, gaat het goed. En als het fout gaat, stap ik eruit. Dat doet hij niet. Dus hij is die ideale verbinder, lijmer. Hij brengt iedereen bij elkaar. En hij zorgt eigenlijk dat de vulkaan nooit tot ontploffing komt.
En dan zo'n Jet, hè, die komt er dan nu aan en die roept dan bijvoorbeeld, ja, we gaan eruit komen. Het regeerakkoord heeft een titel.
Ja, ja.
De titel is het regeerakkoord. Ja. Wat moet ik daar dan van vinden? Wat moeten we daarbij voelen, zeg maar?
Nou, dat ze het op hoofdlijnen eens zijn, maar de devil's in the detail, want nu gaat het over geld. En dat is het moeilijkste onderdeel altijd van een akkoord eigenlijk. Dus ze zijn nog niet akkoord op finance.
Nee.
Alleen, iedereen beseft bij D66, VVD en CDA, als we het nu niet in orde maken, dan komt het nooit meer goed. Dus het ziet er naar uit dat we tussen nu en een aantal weken eindelijk het bordesmoment gaan krijgen.
Ja.
En wat heel interessant is, eigenlijk niemand heeft dat gezien, de afsplitsing van de PVV.
Ja.
Daar zijn 7 zetels mee vrijgekomen. Wat betekent dat? Ze hebben het minderheidskabinet. Ik weet niet hoeveel zetels hebben ze met z'n allen. Volgens mij 66. Dus CDA, VVD en D66. Nou, dus om een meerderheid te krijgen, heb je de steun nodig van JA 21.
Ja.
Dan zit je precies break-even op 75 zetels. In heel veel gevallen krijg je ook die steun. Maar nu hebben ze opeens een cadeau gekregen, omdat Wilders nooit bereid was om te steunen. Nu die afsplitsingspartij die er is van 7, ja, die gaat natuurlijk alle beslissingen van dit kabinet steunen als het maar niet links is. Daarom komt Jesse nu opeens naar voren van, nou, ik wil overal wel meewerken. Die is er helemaal de tyfus geschrokken van die afsplitsingsmove van de PVV.
Ja.
Dus het is allemaal politiek. Die mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd om het land beter te maken. Die zijn alleen maar bezig met hun eigen plek. Dus daarom zeg ik, nu moeten we het even gaan hebben over Zita Pels en Marcel Melis.
Ja, dat vind ik wel even leuk.
Wie het niet gevolgd heeft. Kan jij duiden?
Ja, ik kan wel even een beetje duiden. Marcel Melis, is een grote vastgoedondernemer. Komt, weet ik veel, volgens mij uit Zuid-Holland. Zit ook in Amsterdam. Nou, Marcel heeft pandjes in de stad.
Maar die staat ook in de Quote 500.
Quote 500, succesvolle ondernemer.
Ja. Ja. Pandjes in de stad.
En wat gebeurt? Er komt een artikel online van het Parool, waarbij kamervragen ook nog worden gesteld door Volt. En het wordt heel erg aangejaagd door de wethouder van GroenLinks in Amsterdam op het gebied van wonen, et cetera, Zita Pels. En waarbij wordt gezegd dat Marcel Melis door de jaren heen ja, alleen maar woningen heeft verhuurd aan vrouwen. Specifiek ook nog blonde vrouwen. Ja. En tijdens de aanvraag wilde hij hun Instagram bekijken. Nou, als je dit zo even heel plat
dat
zegt...
Dat is wat het parool heeft. Jij dacht ook dat dat waar was.
Nou ja, kijk, als ik dit zo even hoor, dan denk ik, dat klinkt niet helemaal lekker.
Nee, klinkt niet helemaal lekker.
Nou, wat gebeurt er? Marcel Melis is nogal een uitgesproken man. Dus die ging op Instagram roepen dat het niet waar is. Dat het toch eventjes een verhaal of twee kanten. En wat doet die Sita Pels? Die gaat echt als een soort gigantisch kutpopulist echt de keer. En dat vind
Sita Pels, even voor de duiding, zij is ook loco-burgemeester.
Ook loco-burgemeester.
Dus dat betekent dat als Femke Halsema ziek is of er iets anders met haar is, dan is Sita Pels burgemeester van Amsterdam.
Ja, of als Femke eventjes ergens niet bij kan zijn, dan komt Sita
dan
Pels.
Dan is het Sita Pels. En Sita Pels is heel duidelijk GroenLinks.
Ja.
En
GroenLinks en PvdA, even voor de nood, is wel los van elkaar in Amsterdam.
Ja.
Dat is niet één partij.
In Amsterdam is het los van elkaar. En er komen verkiezingen aan in Amsterdam. Die zijn heel belangrijk.
Ja, gemeenteraad.
En nu komt iets wat mij verbaast en wat ik niet eens wist. Ik zat vorige week bij de PTA, de passagiersterminal in Amsterdam. Daar heb ik een heel lang gesprek gehad met Dirk de Graaf. Die staat continu onder druk. Omdat zijn cruise terminal willen ze dan in 2035, nou, het wordt misschien 2040, willen ze zeg maar niet, geen bestaansrecht meer geven voor al die cruiseschepen die Amsterdam in komen. Toen zei je ook, ja, ik vind het ook vervuilend, maar al die cruiseschepen die zitten bijna allemaal aan de Walstroom. Dus dat zijn gewoon schone schepen en die schepen zijn ontzettend...
Ja, nou ja, het is wel veel uitstoot, daar kan je niet omheen, toch?
Ze worden allemaal groen, de Walstroom.
Ja, precies.
Maar dan heb je er geen last van. Oké, dus kan je de volgende vraag stellen. Willen wij dit in onze stad? Nou, dan moet je die vraag moet je eigenlijk stellen aan alle hotels van deze stad, aan de winkeliers van deze stad, aan de taxichauffeurs van deze stad, aan de restaurants van deze stad, de musea van deze stad. Want die zijn gebaat bij deze bezoeker. Wat wil je liever? Een half dronken Engelse hooligan die op EasyJet een ticket koopt voor $90... die onze luchthaven werkelijk waar pissend verlaat en pissend aankomt en daarna in de stad in Amsterdam de hele boel gaat doorlopen onderkotsen, de wallen opduikt, zich helemaal de tyfus gaat blauwen en daarna verlaat hij de stad en heeft geen euro uitgegeven bij de lokale middenstand. Willen we die consument?
Of willen we die consument? Nou, het zijn al vaak wel Amerikanen.
Het zijn veel Amerikanen.
Vermogend. Zijn mensen die toch wel pensioen zijn.
Die genieten van het leven.
En die geven goed geld uit. En dan kan je zeggen van ja, Amsterdam is te druk. Ik ben daar wel mee eens. Het is redelijk vol.
Nee, maar dat is een generieke term.
Nee, klopt. Maar er zijn veel toeristen. Hè? Maar dat heb je zoveel steden tegenwoordig
moet je
in Europa. Dan moet je inderdaad. Maar je mag ook best wel wat kritischer zijn van wie wil ik hebben. En dan moet je je ook de vraag afstellen hoe uitnodigend wil je het maken. Want in het centrum van Amsterdam zitten allemaal van die ongelofelijke onzinwinkels. Ja. Ik weet niet wat ze allemaal verkopen met snoep en ijs en crepes en weet ik veel wat.
Dat is voor die bezoeker uit die hooligan.
Of die vieze frietjes op de ergens in de negen straatjes die niemand wil kopen.
Ja.
Behalve een toerist, want dat stond op TikTok. Kijk, maar waar hadden we het ook laatst over? Wij hebben zaken gedaan lang met de Lerop. En die moeten gewoon gigantisch veel meer belasting betalen.
Ja, dat is die zo'n hotel, BTW-verhoging.
Ja, zo'n BTW-verhoging op hotels. Dat is super lastig voor lokale
dus
hotels.
Er is geen beleid. En dan gaat Sita Pels. En ik ga je straks ook uitleggen dat het eigenlijk niet mag wat ze heeft gedaan.
Ja, we misschien even een fragmentje even laten horen. Van wat een beetje duiding wat zij heeft gedaan.
Ja, is goed.
Dus ik laat het even horen. Ja, wil je het luisteren?
Ja, moet wel even mijn dingetje opzetten.
Ja, succesvol zijn, moet je een beetje een klootzak zijn?
Dat verklaart best veel eigenlijk.
Dit is geknipt.
Ja, zeker.
Mij.
Het is toch hilarisch. Ik moet er nou weer om lachen. We hebben gewoon een grapje uitgehaald. Het was een half uur werk. Ik ben ook lijsttrekker voor GroenLinks in Amsterdam.
Ja, maar je zet hem wel op een bepaalde manier weg daarmee natuurlijk.
Absoluut. Je kent me niet. Je kent mijn achtergrond niet, mijn ervaring niet. Ik was hier niet van op de hoogte. Lees je reacties, 100% haalt jullie neer. Dus ik denk niet dat het een goede grap is geweest. En het is nog gevaarlijk ook voor je eigen positie. Dat kun je niet maken.
Oh, dit kan ik zeker maken, want ik ben gewoon politicus. Dus ik mag dat gewoon doen als ik dat wil.
Linkse politici in Amsterdam kunnen alles maken, sowieso.
Ja.
Kijk, weet je hoorde ook nog even via Duk. Maar Wat het ding is, en dat vind ik gewoon zo kwalijk, is politiek in Nederland heeft zich echt de afgelopen jaren, laten we zeggen decennia, 25 jaar, echt helemaal losgetrokken van de samenleving.
Ja.
Zeker mijn generatie heeft nul vertrouwen in de politiek. Mensen stemmen niet.
Ja.
Mensen denken van ja, we gaan toch weer nieuwe verkiezingen krijgen. En dan heb je de jonge generatie, want daar kan ik deze dame wel even onder scharen, politici in Amsterdam, die gewoon zich als een populist gaan neerzetten en zich gaan verheffen boven de wet. En dat vind ik echt heel, heel gevaarlijk, want jij had ook nog uitgezocht van wat zij doet, is zelfs nog strafbaar.
Nee, dat klopt. Kijk, dus gewoon even voor de totale duiding. Mikal, hè, dus onze Mikal, die hier lang voor ons heeft gewerkt. Nu doet ze die spijkerbroeken voor lange, mooie dames. Of ook voor lelijke dames, maakt eigenlijk niet uit. Daar hebben we goede contact mee. En zij benaderde mij vorige week of ik interesse had om debatleider te zijn in een podcast over dit specifieke onderwerp tussen Marcel Melis en Zita Pels.
Ja.
En toen zei ik, ja, weet ik niet wanneer, wat is de bedoeling? En toen gaf ze aan dat ze dus vanna die bewuste avond, dat zij mij dat vroeg, een gesprek zouden hebben bij Nieuws van de Dag. En toen heb ik nog tegen Mikal gezegd, let maar op dat ze het niet wil. Dus zij wil dat niet meer, Zita Pels. Die denkt dus even onvoorbereid zo'n gesprek in te gaan, wat ze ook heeft gedaan. Als ik die twee mensen hier aan tafel zou hebben, dus Marcel en Zita, ben ik volledig neutraal. Want ik kan ook heus wel begrip opbrengen voor het feit dat het moeilijk is om pandjes in Amsterdam te vinden voor studenten. Maar is dat de schuld van Marcel Melis? Ik zou tegen Marcel zeggen, joh, kan je me helpen? Beetje, zeg maar, hoe Rutte het bij Trump doet.
Ja.
Gewoon op een aardige manier. Maar wat doet zij? Dus ik denk, kan dat wel wat zij doet? Dus zij zegt letterlijk in die tv-uitzending, ik kan alles maken, want ik ben politicus in Amsterdam.
Ja.
Dan is mijn vraag, is dat zo? Ik was echt even nieuwsgierig of dat juridisch eigenlijk wel kan. Het tweede wat ze zegt, ja, het Parool vindt dit ook. Nou, ik heb nog nooit zo'n kul-argument gehoord dat een politicus uit Amsterdam het Parool naar voren schrijft als haar partner in crime om huisjesmelkers in Amsterdam onderuit te halen. Want ze noemde ook het woord huisjesmelker.
Ja.
Mag ook niet. Toen moest ik opeens denken. Michiel Koussi is de nieuwe hoofdredacteur van het Parool. Ik weet nog dat hij mij belde. Hij was vroeger gewoon een lokaal verslaggevertje. Ja, ik zeg even verslaggevertje, omdat ik vind dat hij helemaal is doorgeslagen als hoofdredacteur van het Parool. En toen ging hij een boek schrijven over Prins Bernhard. Luister, ik heb met Prins Bernhard zaken gedaan. Ik vind het een lastige man. Een beetje een autist, ik weet niet. Ik vind hem ingewikkeld.
Ja.
Ik vind hem niet onaardig. Maar ik weet niet, hij is heel, heel moeilijk te grijpen. Maar dat betekent niet dat je de jacht over op zo iemand moet openen. Dus hij had maar één doel. Ik ga een boek schrijven om hem eigenlijk onderuit te halen. En dan zegt hij wel dat hij dat niet als doel had. Maar hij zat alleen maar bij mij te zeggen, en hoeveel pandjes heeft hij dan en hoe doet hij dan in zaken? En alleen maar dat negatieve. Dat is de huidige hoofdredacteur van het Parool. Met dat meisje van de Linda vroeger, die Guido van der Bijl. Dat is geen krant meer. Dat is een soort activistisch verlengstuk geworden van de Stoper uit Amsterdam. Ja. En Zita Pels doet dat. We hebben die kwestie gezien met Saint & Stars. Dat ligt ook heel genuanceerd. Er zal altijd wel wat op aan te merken zijn. En nu zien we het bijvoorbeeld met de kwestie Marcel Melis. Dus Marcel Melis wordt voor de bus gegooid.
Ja.
Heel bewust. En Zita Pels die denkt bingo. Nou, nu de feiten. Mag je als wethouder zo'n uitspraak doen dat je eigenlijk alles kan maken? En mag je als wethouder een grapje maken, dus een geconstrueerde video plaatsen, waarbij je de suggestie wekt dat zij een gesprek heeft met Marcel Melis? Dus Marcel Melis die heeft
dat hoorde je in het begin.
Ja, dat hoorden wij. En wij hebben maar een snapshot laten zien. Dat is totale misleiding. Nou, mag dat dan? Dus mag je ook als wethouder iemand een huisjesmelker noemen? Wat zegt daar dan de wet over? Dan moet ik het echt even erbij pakken, dat artikel. Hier. Dus er is gewoon een wet, en dat is het mooie ook van de Nederlandse wet. Een wethouder moet zich houden aan de gemeentewet. Dus besluiten moeten worden genomen in het belang van de gemeente en niet persoonlijk of partijbelang. Nou, en dat is precies wat Eberta van der Laan altijd zei: ik ben burgemeester van alle Amsterdammers. Zita Pels zou loco-burgemeester moeten zijn van alle Amsterdammers. Ze zou wethouder moeten zijn van alle Amsterdammers. Dus ook van Marcel Melis. Of ze het nou leuk vindt of niet, als ze wil dat er iets verandert, dan moet ze haar standpunt inbrengen in de raad. En daar moet ze het verdedigen. Maar ze mag nooit afstand nemen van haar zogenaamde neutraliteit. Dus, wat zegt dan de wet? Artikel 41c, 41e gemeentewet. En dat gaat over integriteit. Je mag geen misbruik maken van positie of informatie. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. En je mag geen ongeoorloofde giften of nevenvoordelen aannemen. In dit geval heeft zij misbruik gemaakt van haar positie. En wellicht ook van informatie. En ze heeft wel degelijk belangenverstrengelingen getoond. Want zij vindt het allemaal belachelijk wat Marcel Melis doet. Ja, als ze dat vindt, moet ze dat in de raad gaan bespreken, dat ze andere wetten wil doen. Nou, dan heb je nog de landelijke gedragscode integriteit bestuurders. En wat is het kernprincipe? Onafhankelijkheid. Dus geen beïnvloeding door externe partijen, lobbyisten of donateurs. Openheid en transparantie, dus je moet verantwoording afleggen over alle beslissingen en contacten die je hebt. Je moet zorgvuldig zijn, dus je moet besluiten goed voorbereiden, belangen afwegen en wet en regelgeving volgen. En betrouwbaarheid, dus geen dubbele agenda en geen persoonlijk voordeel. Nou, zij heeft wel degelijk persoonlijk voordeel, want ze zegt, ja, de verkiezingen komen eraan. Ja. Ik kan alles maken wat ik wil. Dus deze dame heeft zo'n beetje alles fout gedaan in die bewuste tv-uitzending die je maar kan bedenken. Ik zeg jou, dit is voor mij meer dan 90% reden om ontslagen te worden, om weg te wezen. Wegwezen, Zita Pels. Jij bent niet geschikt voor GroenLinks. Je bent niet geschikt voor deze stad. Jij mag zeker geen lokale burgemeester zijn. Je bent gevaarlijk. Want je laat je eigen voorkeuren naar voren komen boven het belang van de stad. En dan zegt zij, nee hoor, dat vind ik helemaal niet. Want ik kom op voor die meisjes. Nou, Marcel Melis die zegt, ja, ik heb nooit klachten gehad van die meisjes of wat het ook is. Dus ik heb geen mening over Marcel. Ik ken hem niet. Gewoon, hallo. Ik weet niet hoe hij is in zaken doen. Maar wat ik gezien heb, is een burgemeester, een lokale burgemeester. De wethouder van deze stad op dit specifieke onderdeel. Die volledig buiten haar boekjes gaan.
Niet normaal. Ja. Ik vind het echt gênant.
Gênant, hè?
Ik vind het echt gênant. Ik vind het vooral heel populistisch.
Ja.
Van een linkse partij, nee, ja, die dat allemaal altijd debunken dat het allemaal niet kan.
Ja,
dat ik een populist ben, maar...
Ja.
Nou, ja. Weet je wat ik ook zo vind? Dat vind ik ook wel lachen. Ik ben daar een keertje geweest, ook in die gemeenteraadkamers. En dan loop je daar zo langs. En VVD zit daar, D66, Volt, PvdA. Nou, je bijeen, die had een gigavlag van Palestina, as usual.
Ja.
Nou, GroenLinks ook.
Ja.
Ik zie geen vlag, denk ik, daar van Iran. Want het boeit ze weer geen hele fuck. 30.000 mensen zijn er bijna dood te zijn. Ja, ik noem dat een genocide op een volk. Niet dat het volk is uitgemoord, maar wel dat een heel volk keihard wordt neergeschoten door hun hoofd, gericht. We schreeuwen moord en brand over wat er in Amerika gebeurt bij in Minneapolis.
Met dat ijs.
Nou, dat vind ik ook totale debiele trouwens. Nee, jawel, dan kun je, die gaan gewoon huizen in en weet ik veel wat. Ja. Maar dan praten we over twee mensen die zijn doodgeschoten door een overheid. Ja. Die het blijkbaar hard
heeft. Maar heel erg, Minneapolis.
Ja, niet om, ik ben geen ijspredikant, echt alles behalve. Maar de moord en brand die wij schreeuwen over deze, over die ijsdingen en niet over Iran.
Ja.
Ik word echt gek.
Ja.
Ik word echt gek van. Omdat wij gewoon hier in Nederland, in het Westen, in
maar
Europa,
waar denk je dat
Amerika.
Dat aan ligt?
Ik heb geen idee.
Denk je dat
ik weet het gewoon niet. Het boeit ze, denk ik.
Het ga je uitleggen.
Het is geen mode. Het is niet, het deugt niet. Het past niet in het, gedachtegangetje wat je in je hoofd hebt. Van veel, zo moet je het doen.
Het is veel simpeler zelfs dan dat je denkt dat dat het is. Het heeft allemaal te maken met de lobby en de politieke agenda. Dus. Ik zei je net over Trump, dat linkse media, en ik walg van het woord, hè, links. Want je weet, ik ben niet rechts, ik ben niet links, ik ben gewoon Yves. Maar dat stigma van links-rechts, dat krijgen we maar niet van tafel. En waar ligt dat aan? Het heeft te maken met het verleden. Dus in de 70e jaren hadden we Joop den Uyl.
Ja.
En dan hadden we wethouder, een echte wethouder, Jantje Schäfer. Die kwamen echt op voor de arbeider. Dus de arbeider moest beschermd worden, goede voorwaarden, goede werktijden, goede pensioenregeling. Die kwamen echt op voor de arbeider. Dat was links. En dat links, daar hou ik ook van. Daar moeten we altijd voor die mensen opkomen. Maar links is nu een elitair, onderdrukkend clubje geworden. Die over alles en iedereen een mening heeft. Die nooit zelf risico's durft te nemen. Die nooit verantwoordelijkheid neemt. En als ze een fout maakt, dan schuift ze het altijd weg onder het bureau. En dan laten ze een onderzoek doen. En dat zijn ze dan niet eens transparant over. Wat links is eigenlijk een vorm van fascisme geworden, helaas. En dat wordt aangestuurd door partijen zoals GroenLinks. Nou, jij noemde net Bijeen. Maar het volk is het niet met hun eens. Want dat blijkt uit alle zetels en uit alle verkiezingen. Maar ze hebben nog steeds de controle over de instituten.
Ja.
Dus dat kan bijvoorbeeld zijn de Raad van State. Je ziet ook heel veel posities van hun bij de rechtbanken. Je ziet het bijna in Amsterdam helemaal ook terug bij de musea.
Ja.
En bij bepaalde instanties en bij Paradiso. Het
concertgebouw.
Ja, ja, het is bizar. Ja,
het concertgebouw, daarover gesproken. Hè? Want bijvoorbeeld zo'n Valanschot.
Bankiers. Dat, ja, ja.
Die zijn gewoon een van de grote funders van...
Concertgebouw, ja.
Die worden sponsors. Helemaal, die werden gewoon gebeld, joh, non-stop. Je moet dit niet doen.
Ja.
En dan ben ik gewoon heel benieuwd, waar is dat dan... Worden deze mensen, worden die dan constant door allemaal van dat soort... weet ik veel, Extinction Rebellion debielen gewoon bedreigd? Zo ja. Van, als je nu niet iets doet, dan weet ik veel... dan gaan we de hele dag voor je kantoor staan... Of je gaat wel... Het is eigenlijk
nou, vraag het aan Arjen Kers.
Nee, maar ja, precies. Maar het is een soort vorm van gijzeling, ja. Van onderdrukking. Ja, van alles wat niet past in het straatje van de mening, hè, van links.
Ja.
Over ja. Welk onderwerp dan ook.
Ja.
Daar gaan ze keihard op in. En dat is fascisme. Want in een democratie kan je het oneens zijn met elkaar. Maar als je dan ja. Elke keer op keer op keer maar weer... Het argument, zeg maar, van... Ja, nee, want dit is de wereld gaat eraan of er gaan mensen dood of wat dan ook. Dat past dus niet in het idee hoe jij de wereld ziet. Dan ga je die persoon totaal helemaal slopen,
ja.
Bedreigen, demonstreren totdat je niks meer kunt. Want deze mensen hebben toch geen
ja.
Leven.
Ja.
Ik begrijp niet wat er met deze mensen aan de hand is. En ja. Iedereen mag een fascist noemen, maar als iemand dat tegen jezelf zegt, hoor je weer niks. Ja, houd toch op, een vuile racist. Ja, je polariseert, bla, 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 bla.
Ja.
Het is echt van de zotte.
Maar ja, wat heel grappig is dat jij was ja, het ideale. En jij geloofde ook in de PvdA en GroenLinks, hè, ik weet dat.
In de basis?
Nee, wacht even. Dus dat is oké. Alleen, ik heb toen altijd tegen je gezegd, ja, prima. Weet je, jouw stem is je eigen stem. Alleen, als je straks ondernemer bent of als je... succesvol bent met je baan en je komt in een bepaalde belastingschijf, dan ga je verbazen over hoeveel geld eigenlijk je moet afdragen aan deze mensen om hopelijk gezond en goed beleid te voeren. En wat is gezond en goed beleid? Goed onderwijs, goede wegen, veilig op straat.
Goede zorg.
Goede zorg, dat je echt denkt, oké, ik voel me trots
ja.
Dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. Wat krijg je? Straf. Wat krijg je? Haat. Wat krijg je? Een vorm van fascisme. En wat is dat? Dus het huidige links, en ik moet heel erg op mijn woorden letten, want ik kan ze natuurlijk niet gaan neerzetten dat ze allemaal fascisten zijn, maar het zijn wel degelijk onderdrukkers. Ze framen, ze generaliseren en wat ik het meest ernstige vind, ze werken heel nauw samen met de media. Dus ze bedenken profielen, ze bedenken campagnes, ze hebben nauw contact op een hele slimme manier. Dat kan plaatsvinden in cafés. Dat kan plaatsvinden op bepaalde plekken. Het gaat allemaal heel erg subtiel. En ik weet dat. Ik weet dat gebeurt. En daar doet GroenLinks vol aan mee. En Parool laat zich daarvoor lenen. En de NOS laat zich ervoor lenen. En Eén Vandaag laat zich ervoor lenen. En Nieuwsuur laat zich ervoor lenen. En hoe het werkt, hè, media. Je hoeft maar één station te hebben met een respectabele naam. En vervolgens gaat het, zeg maar, rouleren. Dus je hoeft niet gelijk de hele pers mee te krijgen. En in Amsterdam heeft Parool een soort stempel dat ze betrouwbaar zijn. Het is gewoon een ziekelijk linksactivistisch medium geworden. Van een miljardair in België die op een landgoed woont. Die geld laat vloeien via allerlei verschillende kanalen. Die voor mij een onduidelijke stichting ergens heeft in Rotterdam. Die is de eigenaar van ons medialandschap geworden.
Ja.
En dan gaan zij Zij vinden dus dat ze Marcel Melis onderuit moeten halen. Zij vinden dat ze Saints en Stars onderuit moeten halen. Zij vinden dat ze het recht hadden om in juni ons te gijzelen op een bootje. Ze moeten zich kapot schamen. Deze mensen zijn een schande voor de stad. Alleen, nu komt-ie. Hoe kan het dat ze in Amsterdam zoveel stemmen krijgen? Let op, je gaat schrikken. De helft van de Amsterdammers stemt niet. Dus als jullie willen dat GroenLinks verdwijnt uit het stadsbeeld, dat jullie willen dat zij niet meer aan de knoppen zitten, ga allemaal naar de stembus. Iedere Amsterdammer die stemrecht heeft, ga naar die fucking stembus. Dit is nog veel belangrijker dan landelijke verkiezingen. Je moet je stem laten horen. Want degenen die niet stemmen, dat zijn bijna altijd die mensen die het op hebben gegeven. Ja. De marktkraam mensen die denken het heeft toch geen zin. Ga stemmen.
Mooi.
Stem ze weg.
Weet je wat ik ook... Kijk, weet je, het is... Qua beleid kan ik nog bij links nog denken... Ah, ik kan er ergens nog wel inkomen. Maar ik ben gewoon helemaal vergiftigd geworden door de stemmer.
Ja.
Door de media die ze op een bepaalde manier zo neerzetten. Daar word ik niet goed van. En dan ga ik even een leuk bruggetje maken met voetbal. Want ja, uiteindelijk kan je toch alles maar terugrenken rond die ronde bal. Bijvoorbeeld hè, in Londen. Wij waren in Londen.
We waren
vorige week in
was
Londen.
Was het leuk of niet?
Het was te gek.
Ja.
En
luisteraars, in Londen... mag ik even heel kort? Dus zij hadden mij een soort...
Nee, maar ik ben een heel ingewikkeld bruggetje nu aan het maken.
Oh, ik wil even vertellen hoe het ontstaan was.
Ja, maar daar kom ik zo.
Oh. Oh.
Nee, okay. Maar weet je wat de lach is? Wij gingen namelijk naar voetbal en dan kan jij zo meteen dat aanvullen. Maar in Londen, ik weet niet hoeveel clubs je daar hebt op topniveau. Zo'n 7 of zo.
En meer.
Ja. Kijk, die mensen die hebben een hekel aan de club vanwege de fans.
Ja.
En dat is eigenlijk in de basis net als politiek. Je hebt een bepaalde club die ergens voor staat. Noem een Ajax, noem een Feyenoord, et cetera. Alleen de fans, die bepalen of je een club mag of niet. PSV heb ik een bloedhekel aan. Ja, sorry voor de luisteraars die uit Eindhoven in de regio komen.
Nee, hebben we heel veel. Dat is niet heel slim wat je
nee,
doet.
Maar ik vind het gewoon, omdat ik dames de fans vervelend
dit
vind.
Dit meent Josie niet hoor.
Maar zo'n luisteraar die denkt, ik vind die Ajaxide ongelofelijke varkens. Want ze zijn arrogant, et cetera, bla,
ja,
bla, bla, bla.
Dat vinden ze, ja.
Maar het gaat uiteindelijk, en dat is hilarisch, zeker om dat in Londen te zien. Omdat mensen op een bepaalde manier kijken naar, ja, bijvoorbeeld Arsenal is elite club. En dan heb je Fulham aan de andere kant, is ook enigszins hè, oud geld, et cetera. Maar dan heb je Millwall, dat is een soort half communistisch, socialistische terror zijn. Die gewoon de hele boel slopen.
Dat is Stone Island in
ja,
het
maar dat is echt, jongen, die willen, ik weet
die
niet,
willen
maar
matten.
Die zijn echt van die, die haten
maar
gewoon alles.
Maar wat wil je vertellen?
Ik wil eventjes heen gaan hoe wij het hebben gehad in Londen, want wat gebeurt er? Jij bent jarig, 16 december.
Ja.
En wij hebben met jou altijd, jij regelt reizen, jij regelt vakanties. We hebben echt waar, echt een geweldige jeugd gehad met jou. Je hebt ons mee, bedoel ik Lior en ik, hè, mijn broertje. Altijd vette dingen. En we denken, ja, we willen ook even wat terug doen. En we willen jou ook even verrassen, want dat vinden wij leuk.
Ja.
Dus wat ging ik doen? Ik ging vriend van de show, Marcel van de Ven, vader van Mickey van de Ven,
ja.
Ging ik bericht sturen. Ik zeg, hey Marcel, hoe is het? Nou, mijn vader, jaren, bla, bla, bla. Kun je ons helpen met kaarten voor de wedstrijd? Ik kan het altijd proberen. Waarop hij heel positief en blij en leuk reageert. Ja, tuurlijk, leuk. Kom dan en dan misschien. Tottenham Hotspur Dortmund, Champions League.
Ja.
Dus wij gingen op jouw verjaardag jou vertellen. Nou, we hebben een leuke verrassing. Nou, jij hebt denk ik ons 3 weken lang lopen pushen. Waar gaan wij? Ik moet het weten,
maar ik
jongens.
Maar het wel snel door.
Ja, uiteindelijk had je het snel
nee,
door. Omdat
in
je
het begin al. Ik ging gewoon kijken op de... Op de datum en dan voetbalwedstrijden, ja. Champions League. En toen zei ik letterlijk, of we gaan naar Villarreal Ajax,
ja.
Of Tottenham Dortmund. Dat zei ik meteen.
Dat klopt.
Toen zei ik ook, ik denk Tottenham Dortmund, omdat wij een goede relatie hebben met Marcel van der Ven.
Ja. Nou, dat stadion waar wij vervolgens heen gaan.
Ja, jongens.
Het is echt, het is alsof je in een 5-sterren hotel binnenloopt.
Dit is...
6 verdiepingen, pure hospitality. Ik weet niet hoeveel restaurants. Gordon Ramsay heeft er een restaurant.
Nee, maar het is
er worden daar als een raket biertjes getankt. Alles
nee,
is geregeld, alles
dat er
loopt.
1 biertje per seconde of zo?
Nou, dat is weinig. Iets van 50.000 liter per minuut of
ja,
zo. Heel achterlijk.
Heel veel.
Misschien wel meer, misschien minder, whatever. Alles klopt. Het is pure hospitality. En dan denk ik... En ja, ik weet dat de mensen zijn van... Ah, ik zie je ook wel eens luisteren. Ik denk, ga toch een keertje kijken aan de overkant. Ga over dat kanaal. Ga denken van, hoe kan ik mijn club gaan commercialiseren? Niet op een manier dat negatief is.
Rustig,
want die fans
rustig,
vinden
rustig,
het leuk.
Rustig,
het is een uitje. Het is genieten. Ja. En dat klopt daar enorm. Maar ja, ik vond Londen wel echt een geweldige stad.
Ja, dat viel mee, hè?
En wat ook wel leuk is...
Maar het leek net alsof heel Londen in de fik staat als je de media moet geloven.
Ja, maar wat doe jij dan? Dan ga je een taxichauffeur vragen wat het is. Die taxichauffeur, jongen, dat was wel mooi.
Nee, kijk, ik vind, we vlogen op London City en ik zeg altijd, dat zeg ik tegen alle luisteraars, als je een stad wil leren kennen, zorg dat je gewoon een beetje budget hebt om een uur, anderhalf uur in die taxi te zitten. Even een gesprekje vooraf, dat je denkt, hey, die spreekt mijn taal. En dat, ja, daar heb ik een goed gevoel bij dat ik daar ook een gesprek mee kan hebben. Dan kom je alles te weten over de stad. Dus wat hadden wij? We hadden zeg maar... Eerst hadden we een weddenschap voor welke voetbalclub is hij. Ja. Jij had West Ham, hè?
Ik had West Ham.
Ja, hij is West Ham. Dus hij is echt van een volksman en Feyenoord supporter, noem het maar op. Maar hij is ook zeg maar van de afdeling Tommy Robinson.
Ja.
En dan nog iets rechtser van
de
spectrum.
Ja, hij was wel lekker rechts.
Ja. Dus we vragen zo aan die man, ja, hoe gaat het in Engeland? Nou, heb je even. Dus hij reed door wijken. Kijk, Londen is zo gigantisch. Dus je hebt hele mooie wijken. Kensington, waar het geld uit de muren spuit. Maar je hebt ook, ja, gemengde wijken. Je hebt sharia-wijken. Nou, dus hij ging met ons door zo'n sharia-wijk rijden. Nou, dan vond hij eigenlijk dat we die hele wijk moesten platbombarderen. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer.
Het zijn oude wijken. Ja. Hij komt daar vandaan. Hij is opgegroeid.
En daar is hij geboren. En dan had hij het over zijn leven. Dat hij zo graag golft. En dat zijn vrouw hem dat allemaal laat doen. En dat hij... hij wist alles over voetbal. Hij wist alles over ons. Alleen in de basis is eigenlijk een hele aardige man. En als ik denk, ja, dan rijd je door zo'n wijk. Denk ik ook, oké, ja, dat is ook bij een stad. Alleen het beeld wat geschetst is over Londen... In onze media, ja, ik denk we gaan naar een oorlogsgebied. Nou, ik heb het niet gezien.
Nee.
We zijn door dat hele ronde heen gereden. Ik zag goede dingen, slechte dingen. Ik zag vooral mooie underground. Ik zag verschillende voetbalclubs. Ik zag een hele gezellige cultuur van restaurants, van mode, grootsheid.
We zijn nog bij Harrods geweest.
Ja.
Dat is wel heftig.
Is te veel.
Is too much.
Ja, ik vind Harrods te veel.
Je wilt eigenlijk als je in een kledingzaak inloopt, wil je gewoon vier items waar je het kan kiezen.
Maar het is ook niet meer speciaal. Het is,
alle merken die je kan bedenken, is daar te vinden.
Ja. En alles is 8000, 10.000, 3000, 2000. Ik vond wel de boekenafdeling beneden imponerend.
Boekenafdeling is cool. En de food.
Ja, de food is te gek.
Is niet normaal.
Nee, het heeft veel. Maar die hele fashionafdeling, dat is niet meer speciaal.
Hé, ik zit ook
maar
een
goed,
beetje...
in ieder geval, het was heel gezellig bij Marcel en... Mickey kwam ook nog even langs, want die speelde niet.
Ja, die was geschorst.
Dat is wel een imponerende jongen, hè?
Hij heeft een beetje Rico Verhoeven aura.
Hij ziet eruit als Rico.
Grote gast, sterk, goede kop. Ja, echt dus... een tank. Die wordt daar ook echt in Londen echt geliefd.
Ja.
Beste speler. Nee, ik wil wat ik wilde zeggen.
Ja.
Ik zit ook een beetje naar die tijd te kijken om een beetje rond dat uurtje te houden. Ik wil nog even het laatste gedeelte nog even van de podcast. En dan geef ik jou echt de microfoon, want jij hebt dat vooral gevolgd. Dat is de Nationale Holocaust herdenking.
Ja, die was
in
gisteren.
Amsterdam.
Klopt.
Om de hoek bij de Schouwburg. Vertel ons, neem ons even mee. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er weinig over vertellen.
Nou ja, het was...
Maar je hebt het als heel imponerend ervaren.
Ja, heel imponerend. Ik zag ook een detail. Michel Huisman, of Huiman, ik weet niet haar naam. Ik ken haar ook niet. Stond ook bij als onderschrift ceremoniemeester.
Ja.
Dus ik heb het gevoel... Dus ik ging haar even checken van wat heeft ze allemaal gedaan. Ze heeft bij de tv gewerkt. Ik voelde heel duidelijk haar hand. En dat is vooral een compliment. Want wat ik heel goed vond, is de bereidheid om te benoemen... dat met name in Nederland en een aantal Europese steden... zeg maar traditionele Joden... die zeg maar toonbaar in het straatbeeld lopen, heel erg onder druk staan.
Ja.
En zich heel erg zorgen moeten maken of ze wel zichzelf kunnen zijn. Dus kan je, als je dat wil beleiden, hè, het Jodendom... Weet je trouwens wel waarom mensen een keppel dragen? Wat is eigenlijk de symboliek van een keppel?
Ja, volgens mij iets met dat je verbondenheid met God, dat die niet op je hoofd kan zien of zo.
Het is eigenlijk een vorm van nederigheid.
Ja.
En een vorm van respect ook. Dus als zeg maar, wat we zagen dat dan de burgemeester van Amstelveen, zag ik bij deze ceremonie, die heeft dan een keppel op. Of Schoofs, die doet een keppel op. Het is een vorm van respect. Net zoals je naar een moslimgezin gaat, dat je schoenen uitdoet.
Ja.
Dat is een vorm van respect. En voor Joden is het dragen van een keppel een vorm van, ik ben niet alleen in deze wereld.
Nee.
Dus ik ben er ook voor anderen. Het laat ook zien, er zijn hogere machten. En de allerhoogste macht is God. Dus het toont, er zit iets tussen ons. En ik kies niet alleen voor mezelf.
Nee.
Ik ben er hier ook op deze wereld om er voor anderen te zijn. Ja. Eigenlijk iets heel positiefs. En als je daarover nadenkt, dus over de keppel. Dat je dus als Joods jongetje of als Joodse familie door deze straat in Amsterdam loopt. Dat je niet meer je veilig voelt. Niet jezelf kan zijn of naar school kan gaan of naar zaterdag naar de synagoge. Dat is een grof schandaal. En wat ik het grootste schandaal vind, is de vermenging met wat er in Israël gebeurt. Dus betekent dat wij Amsterdammers, wij Nederlanders, nu alle moslims aansprakelijk moeten gaan houden voor wat er in Iran gebeurt, omdat dat een islamitische republiek is? Dat is geprobeerd. De mensen die dit hebben geprobeerd in Nederland, want daar wil ik het over hebben, dat is traditioneel links. Dat is de elite, dat zijn de clubjes van Dries van Acht, van Laurens Brinkhorst, van Jan Pronk, van Jesse Klaver en zijn verenigingen. Het is een schande wat die mensen hebben geprobeerd. A, in het publieke debat. B, op onze universiteiten. En C, bij onze instituten. Zoals onder andere het Concertgebouw. Die mensen moeten zich kapot schamen. En toen keek ik naar die Holocaust-herdenking, dacht ik, wauw, wat mooi, hoe eerlijk ook. De woorden die zijn gekozen. Dus je had Borrie Maarsen, nou, die ken ik toevallig, want ik heb met haar dochter nog op school gezeten. Die vrouw is 80, dat was een goede vriendin van de moeder van Tamara. Mm-hmm. Die vertelde echt vanuit haar hart dat ze weer ziet dat er zoveel antisemitisme is op straat en zoveel haat en zoveel angst ook. Zij benoemde het.
Ja.
De nieuwe voorzitter van het Auschwitz-comité benoemde het. Toen kwam Femke Halsema, die trok het weer in het algemene. Ja, dan denk ik, Femke, je moet het benoemen, want het gaat nu over dit. En als het de volgende keer gaat over een moslimgezin wat wordt aangevallen, dan zijn wij er voor alle moslims. Als we straks zien dat Urk wordt bedreigd, ja, omdat die mensen op zondag naar de kerk gaan, dan zijn we er voor de Urkers. Maar wij willen altijd in algemene termen praten, omdat we laf zijn. Laf, gewoon dat is het. En toen kwam het moment, en dat gaat over die lafheid, van een klein jongetje die daar een liedje ging zingen, live op televisie, met een hele leuke man ernaast. En dat raakte mij enorm. En dat liedje ging over angst, en dat liedje wil ik graag delen met de luisteraars.
En daar willen we ook mee afsluiten, de podcast.
Ja, dus ik zeg, altijd positief zijn in jezelf geloven. Vooral geen angst hebben.
Mooi. Ik wil niet bang zijn.
Ik wil niet bang zijn.
Tot de volgende week.
Tot de volgende week.
Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn. Het leven is te mooi. Ik wil bloemen plukken in het donker. Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn. Ik wil zingen in de storm. Ik wil niet die bliksem, niet die donder. Stop met praten over wij en zij. Stop met dat wijzen, kijk, die hoort er niet bij. Genoeg is genoeg.
Ik zeg nee tegen die achterdocht. Nee tegen die duivels en demonen. Ik zeg nee. Haat wordt uitgelokt. Ik wil niet bang zijn. Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn. Dat ik bedrogen word. Met dat gevoel valt niet te leven. Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn. Ik wil mijn hart niet op slot. Ik wil elke vreemdeling welkom geven. Ik hoef het schreeuwen niet te horen. Wat ons te wachten staat. Dat dreigen, die woorden. Waarom zijn ze steeds zo kwaad? Ik zeg nee tegen hoe steeds wordt geprobeerd. Iedereen tegen elkaar uit te spelen. Ik zeg nee tegen die wereld waar de angst regeert.
wil niet bang zijn. Nee, ik wil niet leven zoals zij. Ik wil niet bang zijn. Blijf maar gek doen, anders zijn. Voor eeuwig nieuwsgierig blijven. Stoot je je hoofd, dan doet het maar pijn. Maar blijf voelen, proeven, kijken. Vraag het leven ten dans. Je moet niet bang zijn voor die angst. Ik zeg nee tegen die achterdocht. Nee tegen die duivels en demonen. Ik zeg nee tegen hoe de haat wordt uitgelokt. Ik wil niet bang zijn. Ik durf te zingen in de storm. En ik zal niet bang zijn.
Soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Feiten zijn feiten, zijn feiten, je mening. Feiten zijn feiten, zijn feiten, je mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
Onze mening.
Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Moet soms wat kwijt, mijn mening.